Je kunt natuurlijk cynisch doen en zeggen, als het over echte mannen gaat, dan moet de preek wel kort en simpel zijn. Maar dat bedoel ik niet. De afstandsbediening. Ja. Hoe zijn echte mannen? Competitief, nonchalant, ambitieus, onafhankelijk, ze weten het altijd beter. Wat doen echte mannen? Ze boeren luid op aan tafel zonder zich daarvoor te schamen. Ze willen altijd het laatste woord hebben. Ze denken maar aan één ding. Wat doen ze niet? Ze luisteren niet. Ze strijken nooit hun kleren. Ze zijn emotioneel niet zo betrokken bij hun huisgenoten. En er is nog iets dat echte mannen niet doen. Echte mannen huilen niet. Ah nee, want we zijn stoer. We uiten onze gevoelens niet door een traantje weg te pinken, want we willen niet afgaan voor de anderen. Kijk maar naar het stereotype manbeeld in de populaire media. En dus al die jaren niks veranderd. Kijk maar aan de meest moderne video's, clips die worden gemaakt. De mannen moeten stoer zijn, grote mond, helden, avontuurlijk. Ze willen de baas zijn, ze willen alles beheersen en ze willen aanbeden worden door anderen. En minder mannelijke eigenschappen, zoals angst of onzekerheid, of ja, gevoeligheid. Kijk maar eens naar films, die worden altijd aan bijrollen uitgedeeld. De hoofdrol, dat is altijd de Harrison Ford. Maar de bijrol, ja, die mag alles voor de komische nood zorgen en die is dan een beetje onzeker en angstig. Echte mannen huilen niet. Dat is niet altijd zo geweest. Ik heb daar een beetje over opgezocht. In de geschiedenis komt en gaat dat. Er zijn perioden geweest in de geschiedenis waarop het not done was dat mannen huilden. Denk maar aan de 19e eeuw in Engeland. De stiff upper lip. Dat komt vandaar dat absoluut niet je gevoelens mocht tonen. Maar in de middeleeuwen bijvoorbeeld mochten mannen vrijelijk publiek hun tranen de vrije loop laten gaan. En in de 20e eeuw is dat dan weer helemaal teruggekeerd. Namelijk, een man mocht niet huilen. De 20e eeuw was heel sterk. Een man moet rationeel en stoer zijn. En in onze tijd, de laatste 10, 15 jaar, is dat weer helemaal gekeerd. Denk maar aan topsporters, filmsterren, die mogen alles in het publiek, op het podium, de zakdoek bovenhalen. Dat is aanvaard. Ze mogen in het openbaar huilen. Ze worden niet zo meteen zwakke mannen genoemd, maar toch blijft het nog beladen met schroom. Is het niet? Echte mannen die huilen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, als uw baas zou huilen, ik denk dat het niet zo goed zou overkomen. En wat dan van de kerk? Mogen mannen huilen? In de kerk. Wel, in de kerk laten we ons niet leiden, uiteraard, door wat sociaal geaccepteerd is, door de modes die komen en gaan. Wat vinden we in de Bijbel over de tranen van de man? Zijn er eigenlijk wel huilende mannen in de Bijbel? Wel, ik heb het opgezocht. Ik vind meer dan 80 huilende mannen in de Bijbel terug. Bij veel bekende Bijbelfiguren vloeien de tranen rijkelijk over de wangen. Ik heb maar een kleine selectie geprojecteerd. Van Jozef bijvoorbeeld wordt 8 keer gezegd in zijn geschiedenis dat hij huilde. En niet zomaar even 1 traantje, wordt gezegd dat hij heel hard huilde. Van David wordt het 4 keer gezegd in de beschrijving van zijn leven, maar verschillende keren ook in de psalmen, David huilde. Ik lees een van zijn psalmen voor. Moe ben ik van het zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Rood omrand van alles wat mij benauwt. De nationale leider van Israël, de krachtige koning. Elke nacht is mijn kussen nat. Hij uit zich hier niet als een Harrison Ford die alles onder controle heeft, maar hij is eerlijk en open. Hij doet zich eigenlijk heel zwak, wat wij zouden noemen vrouwelijk, voor. Jeremia bijvoorbeeld, Jeremia heeft een bijnaam, is al bekend als de wenende profeet, omdat hij in de geest de ondergang van Jeruzalem ziet. Hij predikt om tot bekering te komen, maar ze willen niet. En hij ziet het nabij komen en hij ziet hoe hardvochtig en hoe hard van hart de mensen zijn. En hij huilt en hij huilt en hij stort zijn tranen uit voor God. Ook onze Heer Jezus huilt. Het wordt twee keren beschreven in het evangelie. Maar in de Hebreeënbrief wordt het dan gezegd: Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. Dus Jezus huilde privé in het openbaar. We hebben zelfs het kortste vers van de Bijbel. Jezus weende. Nu, de Heer heeft ons geschapen met de mogelijkheid om te huilen. En dat is een emotionele ontlading door middel van tranen. En ik denk dat iedereen het onder ons wel zal herkennen. Die krop in de keel begint op te komen. Je lip begint te trillen. Ja, je probeert dat tegen te houden. Je probeert dat in te slikken. Maar hoe meer je dat probeert, hoe sterker dat die aandrang wordt. En de tranen komen. Soms kunnen tranen fake zijn ook. Dat je doet alsof. En dat het een manipulerende emotie is. Het kan ook een uiting van zelf medelijden zijn. We huilen om verschillende tegenstrijdige situaties. We huilen bij een begrafenis, maar ook bij een bruiloft van vreugde en verdriet. We huilen als we extreem blij zijn. We huilen als we pijn lijden en als we dat moeten verbijten met tranen. Dus de Heer heeft ons zo geschapen. Maar ik denk dat we in het licht van de schrift en van ons geloof toch een aantal zaken meer kunnen zeggen over tranen. Dat wil ik vanochtend even doen, en meer bepaald, alle voorbeelden die ik zal geven zijn tranen van mannen. Mannen uit de schrift. Een vijftal zaken. Of misschien moet ik dan nog als vooraf zeggen, de diepste reden waarom dat we huilen, is eigenlijk zoals het hier wordt samengevat, tranen zijn een uiting van heimwee naar het verloren paradijs. Diep van binnen missen we iets, diep van binnen is er iets dat we weten, er klopt iets niet, en altijd weer verlangen we naar een volledig herstel. Daarom gaan we ook op vakantie naar een mooie omgeving en willen we genieten. Dat is eigenlijk een verlangen naar dat verloren paradijs. En daarom willen we ook zo genieten van ons werk en iets moois maken, omdat we dat verloren paradijs meten. Die herinnering aan dat verloren paradijs. En daarom huilen we. En als we ruzie hebben in het gezin of op het werk, dan is dat omwille van dat verloren paradijs. En we verwerken dat door middel van onze tranen. Nu, de eerste reden waarom dat mannen huilen, is uiteraard tranen van verdriet. Als David en Jonathan voorgoed uit elkaar gaan, met de twee boezemvrienden, dan staat er, ze kusten elkaar en huilden met elkaar. Een van die mooie scènes in de Bijbel. David en Jonathan, ze weten, we zullen elkaar nooit meer in dit leven terugzien. En ze huilen, ze delen. Al die jaren die naar moeten komen, worden in dat ene moment samengevat. Ze huilen met elkaar. Of een ander voorbeeld van David. Toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen en zagen dat de stad in de as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren ontvoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. En je hebt dat misschien ook al meegemaakt, dat je langdurig gehuild hebt en op de duur heb je geen tranen meer. Je hebt alles uitgehuild wat je had, omdat je zo kapot bent over wat er gebeurd was. Dus David had het meegemaakt. En Job, mijn gezicht ziet rood van tranen, over mijn oog daalt de diepste duisternis. Tranen van verdriet, uiteraard ook tranen van vreugde. Toen Jacob voor de eerste keer Rachel zag, en hij wist, dit is de vrouw die God aan mij zal geven, dan staat er, zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Dat is het moment in Jacob zijn leven. waar God zijn leven, waar God zich zijn leven in de hand neemt. David, Jacob is blij met Rachel. Of bijvoorbeeld wanneer Jozef zich bekend maakt als een broers, hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Ik denk dat we hier verdriet en vreugde tegelijkertijd vermengd hebben. Tranen van verdriet, tranen van vreugde. Eigenlijk de fysieke uiting van emoties. Maar dan is er een derde reden, die denk ik in de schrift heel sterk naar voren komt. Dat is dat we tranen huilen over de verwoesting die de zonde aanricht in het leven om ons heen. Vanochtend op weg naar hier heb ik even het nieuws aangezet. Een tram ontspoort, 5000 cholera-gevallen per dag in Jemen. Een motorrijder omgekomen ergens in Limburg. Een tankwagen ontploft in Pakistan. Ik bedoel, dit zijn de sporen van de zonde. Het eindigt niet, het houdt niet op. Het stapelt zich op en daar huil je tranen voor. Dat kan je soms zo aangrijpen. Zelfs al hoor je het elke dag opnieuw en weet je, dit is nu eenmaal de wereld, dan kun je soms zo gepakt zijn door de verwoesting die de zonde aanricht in de wereld om ons heen. Nehemia bijvoorbeeld, toen ik deze woorden hoorde, hij hoorde over de situatie van Jeruzalem, toen ik deze woorden hoorde, ging het huilend op de grond zitten. Of Jesaja, op een gegeven moment zegt hem, laat mij nu alleen, bittere tranen zal ik wenen om de ondergang van mijn volk. Dit is, en ik denk dat dit herkennen we ook, en broeders, is het niet dat je huilt omwille van de zonde in de wereld. Als er iemand in je familie zijn vrouw of haar man verlaat, dan ben je kapot. Of als in de gemeente iemand weggaat met ruzie, dan ben je kapot van dat. Dit is de zonde, dit is wat de zonde aanricht in de wereld. Alle gevallen van zonde. Dat was ook de grote reden dat Jezus weende aan het graf van Lazarus. En toen hij zag dat mensen er eigenlijk niet mee om konden. En de dood die dus het gevolg bij uitstek is van de zonde. Jezus weende. Niet dat hij er niets aan kon doen, want hij heeft er alles aan gedaan. Maar hij huilde mee met de zonde. Met de verschrikking over de zonde die er in de wereld is aangericht. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. We huilen niet alleen om de verwoesting van de zonde in de wereld om ons heen, maar we huilen ook tranen van berouw over de zonde in onszelf. Weet je, de christen leert inzien dat de zonde in de wereld zeer erg is, en wat terroristen doen, zeer erg, maar de zonde die ik doe, is veel erger. Dat is zoveel erger. Het bekendste voorbeeld, denk ik, is Petrus. En Petrus, die 3 jaar lang een boezemvriend van Jezus is geweest, die alles achtergelaten heeft om Jezus te volgen, die dag en nacht met Jezus is opgetrokken, ze hebben gepraat, ze hebben plezier gemaakt, ze hebben met elkaar gegeten, ze zijn opgetrokken. Petrus heeft zich gevuld met de woorden van Jezus en helemaal op het einde, bij de arrestatie, staat er, daarop begon hij te vloeken, een Joodse man, daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hen, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zal je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Dit zijn de tranen van berouw over de zonde in jezelf. Dat je beseft, ik ben die grote zondaar. Ik ben mee verantwoordelijk voor de schade die de zonde aanricht. Weet je, de zonde van een christen is eigenlijk groter dan de zonde van een ongelovige. Want de zonde van een christen is een zonde tegen de Heer die je hebt leren kennen, die je hebt leren liefhebben, met wie je je leven deelt, met wie je door het vuur wilt, voor wie je door het vuur wilt gaan. En toch zeg je dan, ik ken hem niet. Ik ken die man niet. Wat is hem? En Petrus, wanneer Jezus dan naar hem kijkt, dan heel die wereld stort ineen en dan ziet hij hoe erg die zonde is. Ik denk dat Petrus hier model staat voor ons allemaal, broeders, voor ons allemaal. Als je je hart leert kennen, dan merk je, het is eigenlijk een vergiftigde bron. Dat koekenbroden hart van ons, dat is eigenlijk een vergiftigde bron. En we huilen over die verdorvenheid van ons hart, die verdraaide kronkel die daar in ons hart zit, die voortdurende neiging om eigenlijk onder Gods vleugels vandaan te willen komen en om met een bocht rondom de Heer heen te gaan en zelf de man te zijn op deze wereld. De strijd, zoals Paulus dit zal uitleggen, de strijd die er continu in ons vlees is. Continu is er daar die strijd. En die gedachte van misschien van macht, dat je macht wil laten gelden over de mensen om je heen, of gedachte van onreinheid, of gedachte van materialisme, dat je nooit genoeg hebt en dat je altijd de chicere meneer wilt zijn, of wanneer je te brutaal bent geweest tegenover je kinderen, of ongevoelig naar je vrouw toe, of op het werk een collega een keer een hak hebt gezegd, dan zeg je, ja, wat zit dat toch in mijn hart? En je constateert het grote verschil, uw oprechte verlangen om uw positie in Christus in te nemen en te zijn zoals Christus, en je verlangt dat echt, maar de werkelijkheid is vaak zo gans anders, en hij gaat naar buiten en hij huilde bitter. Bittere tranen van berouw, dat zijn de tranen van een christen, denk ik. En daar moeten we eerlijk over zijn. We hebben zo'n hart dat zo verkeerd, zo verdraaid zit. We hebben de Heer leren kennen als die. We hebben er zo'n mooie liederen over gezongen vanochtend. Hij is zo mooi. En toch willen we onafhankelijk van hem verder. Zo, die strijd die er in ons is, dat kan u kapot maken. En dat kan u verlammen. En dat brengt mij bij het volgende, waar eigenlijk alles in samen zal komen. Tranen van dankbaarheid voor de liefde van God. Kijk, tranen van verdriet en vreugde, dat hoort bij onze natuur. Zo zijn we geschapen. We huilen om vreugde en verdriet. Maar we huilen als christen ook om de zonde in de wereld en om de zonde in onszelf. En de vijfde reden brengt alles samen. En daarvoor zou ik een voorbeeld uit de schrift willen nemen dat eigenlijk heel typerend is, het voorbeeld van Ezra. En als u dat wilt opzoeken in Ezra hoofdstuk 9. In het begin van het Oude Testament, een eind voor de psalmen, vindt je Ezra. Ezra hoofdstuk 9. Ik zal eventjes heel kort situeren waar dit zich afspeelt. De ballingschap in Babel is voorbij. Het Joodse volk is naar huis terug mogen gaan. Althans, een gedeelte is terug naar huis gegaan, een rest is teruggekeerd naar het beloofde land en ze beginnen weer opnieuw van nul af aan. En je zou denken, dat zal nu een nieuwe start zijn. We zullen met nieuwe en frisse moed opnieuw volk van God zijn. Ezra komt ook terug thuis een aantal jaren later en dan krijgt hij verschrikkelijk nieuws te horen. En dat lezen we nu in hoofdstuk 9, de eerste 5 versen. Toen deze zaken afgehandeld waren, kwamen de leiders naar mij toe en zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afzijdig gehouden van de bevolking van het land, en ook niet van de gruwelijke gebruiken van de Canaanieten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Ze hebben namelijk meisjes van die volken tot vrouw genomen, voor zichzelf en voor hun zonen, en zo hebben zij het heilige zaad zich vermengt met de bevolking van het land. De leiders en de bestuurders gingen in deze ontrouw voorop. Zodra ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn baard en ging zitten, verbijsterd. En allen die vanwege de ontrouw van de ballingen de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. Toen stond ik op, beëindigde mijn boetedoening en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën en spreidde mijn handen uit naar de Heer mijn God. Dus Ezra is aangekomen in Jeruzalem en men komt hem berichten dat er iets verschrikkelijks gebeurd is. namelijk de teruggekeerde Israëlieten hebben opnieuw huwelijken gesloten met de niet-Joden. Daar zullen allerlei materialistische redenen aan ten oorzaak hebben gelegen, waar we nu niet op verder ingaan. Maar zij hebben precies gedaan wat ze voor de ballingschap ook gedaan hadden, namelijk zich vermengd en eigenlijk de gebruiken van de andere volken overgenomen. En zodra Israël dat hoort, valt hem achterover. Hij beseft wat er hier aan de hand is. Ik denk misschien dat is een zeer extreme reactie in vers 3, dat hij zelfs het haar uit zijn baard trekt en het haar uit zijn hoofd trekt. Kan dat nu niet wat fatsoenlijker, Israël? Nee, Israël beseft wat er hier aan de hand is. Israël is een eeuw tevoren in ballingschap gegaan, omdat ze Gods woord verwaarloosd hebben. Nu zijn ze terug, ze krijgen een tweede kans, en ze beginnen opnieuw dezelfde dingen te doen als daarvoor. En Israël beseft, dit is het begin van het einde. Dit kan niet meer. Dit is het einde van Israël. Nu zal de Heer stoppen met zijn volk. Nauwelijks zijn ze terug uit ballingschap en opnieuw beginnen ze met een grove schending van Gods woord. En Israël beseft het. Hij beseft dat er hier nu een zwaard boven het volk hangt. Ze hebben het nu totaal verkorven. Dit kan toch niet meer, wat ze nu gedaan hebben. En hij is niet alleen, iedereen, in vers 4, iedereen die de woorden van God vreest, komt bij Israël zitten. Dus er is nog een kleine rest die beseft waar het op aankomt. Nu, broeder en zusters, besef je waar het hier om gaat? Ik denk dat zeer herkenbaar, wanneer je voor de zoveelste keer in diezelfde zonde van vroeger bent hervallen. Dit is wat er hier gebeurt. Misschien ben je een zeer hoogmoedige mens, en denk je dat je het altijd beter weet, en dat je boven iedereen en alles verheven bent, en dat is al iets misschien dat je vanuit je jeugd meeneemt, en waar ze u al 1000 keer over aangesproken hebben, en je hebt dat keer op keer bij de Heer gebracht, en je weet, ik ben vergeven, maar op een dag is het weer zover, ben je weer over de grens gegaan en heb je weer zeer hoogmoedig gedragen. Dan kun je werkelijk, als je een hamer had, zou je die hamer gewoon op je hoofd slaan en je zegt, dat kan toch niet meer, dat ik weer al in die zonde ben gevallen. Of je bent een zeer opvliegend persoon, soms met geweld misschien, dat je even een losse hand hebt, en opnieuw is het zo weer dat je eigenlijk dwaas gereageerd hebt op iets dat uw kinderen fout hebben gedaan, iets kleins, maar je bent uit uw krammen geschoten, je hebt ze een lap gegeven, en een seconde later weet je bent te ver gegaan, dan is het zoals Israël hier beseft. Waar ben ik mee bezig? Is er nu nog wel redding mogelijk? Dat is wat Israël beseft. En zo kunnen we de zonden voor ieder van ons persoonlijk invullen. Het zijn gedachten van ergernis. Misschien ben je iemand die zich zeer ergert aan dat het allemaal niet volgens uw wil had. En opnieuw ben je weer in die zonde van ergernis terechtgekomen. Of de zonde van jaloezie. Of van roddel. Of misschien heb je wel een onheusse relatie met iemand op je werk die eigenlijk niet door de beugel kan. Enzovoort. En je bent opnieuw in die oude zonde terechtgevallen. En dan kun je totaal van streek zijn. Zodra ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel. Ik ging zitten, verbijsterd. Dat is de reactie van Israël. En ik denk dat is ook onze reactie als we dat bij onszelf herkennen. Dat je voor de 625ste keer opnieuw vuile taal hebt gebruikt, bijvoorbeeld. Of dat je voor de zoveelste keer eigenlijk ongevoelig naar uw vrouw bent geweest. Of dat je voor de zoveelste keer met uw geld iets gedaan hebt dat eigenlijk niet echt tot eer van niemand was. En opnieuw heb je het gedaan, of het kan zelfs nog maar een gedachte zijn, een gedachte dat je zegt, dat kan toch niet dat ik als Christen zoiets denk. En je hebt het opnieuw gedaan, en wat is dan het resultaat? Je gaat zitten, verbijsterd, dat verlamt je. Je bent totaal van slag, dan kun je niet mee om, en dan beginnen sommigen te zeggen, Maar dan kom ik ook niet meer naar de gemeente. Want kijk nu eens, wat voor christen ben ik? Ben ik een christen? Ben ik eigenlijk wel een christen als ik voor de zoveelste keer weer opvliegend ben geweest tegenover mijn ouders? Of wat kan God nu nog met mij? Ja, ik ga niet meer meespelen in de muziek als ik zo iemand ben. En zo gaan we zitten, verbijsterd, en dan zijn we verlamd, en dan zijn we helemaal van slag. Maar heb je gezien, er gebeurt iets markant met Ezra. En ik ga het opnieuw lezen. Vers 4. Allen die vanwege de ontrouw van de ballingen de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. Ezra blijft urenlang verlamd van de schrik, want hij weet, nu sta ik tegenover een heilig God met mijn zonde, met de zonde van Israël. We kunnen geen kant meer op. En hij blijft zitten. Hij heeft geen kracht meer in zichzelf. Hij weet, dit is gedaan. Het is voorbij. Tot het avondoffer. Wanneer? Ezra zit daar in de tempel. En de priesters beginnen met de voorbereidingen van het avondoffer. En dan staat Ezra op. Nu, ik weet niet of u dat weet, maar dat is een opmerkelijk tijdstip. Het avondoffer. Elke dag werd er in de tempel een avondoffer gebracht. Om 3:00 in de namiddag werd er een lam geslacht. En op dat moment, wanneer Israël ziet dat het offer wordt voorbereid, dan staat hij op. Omdat hij beseft, er is maar één mogelijke uitweg uit al die zonden, en dat is het offer. Dat is de enige basis waarop ik nog voor God met mijn volk kan verschijnen, op basis van het offer. En dat is wat Israël, hij moet dat beseft hebben. Het wordt eigenlijk 2 keer vermeld ten tijde van het avondoffer. Het offer doet Israël opstaan uit zijn bedruktheid. Ik denk dat kan niet anders dan dat Israël beseft moet hebben. Het is alleen dat offer dat ons kan vrijmaken. Alleen dat offer dat in onze plaats wordt gebracht. Alleen daar, op die basis, kunnen we weer verder en kunnen we een nieuwe kans en een nieuwe leven krijgen. En zo is dat ook voor ons, broeders en zusters, wanneer we weer voor de zoveelste keer geconfronteerd zijn met die zonde in ons hart, die vuile, lelijke zonde in ons hart, en alle gevolgen daarvan zien in ons gezin, op ons werk, in de vriendenkring, in de familie, noem het maar op. Er is maar één mogelijkheid om staande te blijven en opnieuw te mogen verder gaan, en dat is het offer dat om 3:00 in de namiddag op Golgotha werd gebracht. Als we alleen maar blijven kijken op onze zonde en op de gevolgen van onze zonde, dan gaan we onszelf veroordelen. En dan blijven we zitten en dan zeggen we, geen gemeente meer, niks meer, ik ben geen christen, ik verdien alleen maar de veroordeling. Maar als we kijken naar het offer dat in onze plaats gebracht is, dan staat Ezra op. Hij spreidt zijn handen uit naar de Heer en hij begint te bidden. En de rest van het hoofdstuk bidt hij. En hij vraagt niks, je moet dat straks maar eens lezen. In zijn gebed vraagt hij niks. Hij legt alles aan God voor en hij zegt, Heer, u bent rechter. Als u ons afschrijft, u bent in uw recht. Maar ik bid op basis van het offer. En we kennen het vervolg. De Heer heeft een nieuwe kans gegeven. Broeders en zusters, en vooral de broeders, het offer richt ons op. Als we naar onze eigen zonde kijken, dan gaan we steeds dieper en dieper de dieperik in. Dan gaan we onszelf van alles aanpraten en dan gaan we zeggen, ja, ik ben het niet waard dat ik nog leef. En dan gaan we zelfs vragen, en we zien ook voorbeelden daarvan in de schrift, Heer, ga weg van mij. Ik ben het niet waard dat je tot mij komt. Blijf weg. Maar als we kijken naar het offer, dan mogen we bidden en mogen we onze handen uitspreiden naar hem. Echte mannen, en ik ga afronden, echte mannen die behoren tot het leger van Christus, die huilen omdat ze een nieuw hart hebben gekregen. Een hart dat niet meer hard is als een steen en dat alles onder controle heeft en dat niet geraakt kan worden. Nee, we hebben een hart van vlees gekregen, zegt Ezechiël. Weet u, een stenen hart, dat kan niet huilen. Maar een hart van vlees is gevoelig. Dat kan aangeraakt worden door de Heer. Een hart van steen, dat gaat over lijken, en dat zal nooit aan de buitenwereld tonen wat er leeft, maar een hart van vlees. Kan dat wel? Echte tranen, echte mannen huilen. En onze tranen zijn ook kostbaar voor God. Laat er alsjeblieft geen misverstand over staan. Ezra gaat hier bidden onder tranen. Maar het zijn niet zijn tranen die de basis vormen tot een gebedsverhoring. Het is het offer van het lam. En net zo min als onze werken zijn onze tranen een grond voor onze redding. Tranen wekken God niet op tot meer bewogenheid. Weet je, dat is typisch menselijk, hè? Als we bij iemand zijn die begint te huilen, dan zeggen we, het is goed, allee, zand erover, dan worden we vanzelf een beetje week, en dan hebben we een neiging om alles goed te vinden, want ja, de persoon bij wie we zijn huilt. Maar bij God is dat niet zo. Het is niet omdat je huilt, dat je als het ware een streepje voor hebt bij de Heer. Zo is dat niet. God wordt niet bewogen tot genade door onze tranen. God is bewogen in zichzelf. Zijn genade is soeverein. Het is niet onze tranen die hem over de schreef helpen. Nee, God besluit in zichzelf om genadig te zijn. Dus niet de offers die we brengen, niet de werken die we doen, niet de tranen die we plengen, is de grond voor Gods bewogenheid. Nee, God is in zichzelf bewogen, omdat hij zo is. God is een barmhartig God. En ja, hij kiest ervoor om genadig te zijn voor mensen die het niet verdienen. Wil dat zeggen dat onze tranen eigenlijk totaal niets uitmaken? Absoluut niet. Ik heb al dat vers geciteerd. Onze tranen zijn zeer kostbaar. We lezen in de schrift dat God tranen wel degelijk opmerkt. Zoals bij David bijvoorbeeld. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? Ik vind dat zo'n mooi vers. Het is als het ware dat God, en dat is beeldspraak natuurlijk, maar dat God een kruik heeft voor elke mens zijn tranen. Voor iedere mens een kruik afzonderlijk. Voor alle tranen die je in je leven huilt, God vangt ze op in zijn kruik. Je tranen, broeders en zusters, hebben een bestemming. God vangt ze als het ware op in zijn kruik. En vang mijn tranen op in uw kruik. Het is als het ware, in het Nieuwe Testament hebben we al uw haren zijn geteld. In het Oude Testament kunnen we zijn, al uw tranen zijn geteld. Sterker zelfs, ze worden opgevangen en bewaard bij God in zijn kruik. Ze worden in het boek opgeschreven. Dus God heeft God wel degelijk rekening met tranen. Echte mannen huilen. Maar op een dag zullen we niet meer huilen, tenzij misschien van vreugde. Dat laat ik nog open, maar dan staat er in Jesaja bijvoorbeeld, voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Zie je, wij aanbidden God de Heer, de schepper van heel dat heelal, onmetelijk, oneindig groot, maar hij zal de tranen van elk gezicht afwissen. Het is als het ware dat de Heer met een zakdoek van elk van zijn kinderen de tranen zal afwissen. Wat een beeld. Die oneindig grote schepper neemt als het ware een zakdoek en hij doopt met zijn zakdoek de tranen over de zonde die er in ons leven en in de wereld is. Zullen we op basis van het offer niet verlamd blijven zitten over de zonde en de zondige gedachten en de zondige woorden die we spreken, maar zullen we op basis van het offer naderen tot God en onze tranen voor hem storten. Amen. Heer Jezus, u hebt gehuild, niet van vreugde, Heer, misschien ook wel van vreugde, maar u hebt gehuild omwille van de diepe ellende waar deze wereld in terecht gekomen is. Heer, dank u dat u tranen hebt gestort omwille van ons. En dank u, Heer, dat u zelfs uw bloed hebt gestort omwille van ons. Heer, als we met onszelf worden geconfronteerd, als ik met mezelf word geconfronteerd, dan wil ik mij alleen maar in een hoekje zetten, mij afsluiten van iedereen, want ik heb geen recht, Heer, om nog onder de mensen te zijn. Maar Heer, dank u dat ik op basis van het offer voor u mag verschijnen. Dank u, Heer, dat er volkomen vergiffenis is op het bloed van Christus. Heer, als ik mezelf moet beschrijven, dan veroordeel ik mezelf. Anderen zouden mij ook veroordelen, allemaal terecht, Heer. En u spreekt mij vrij, omdat Christus voor mij gestorven is. Heer, ik begrijp dat niet, maar ik geloof het. En op basis van dat offer, Heer, wil ik echt voor u recht staan en wil ik echt voor u leven. Heer, dank u dat u ons altijd weer een nieuwe kans geeft op basis van het bloed van Christus. We danken u in zijn naam. Amen.